De lezing uit Gods woord is vanmorgen Filippenzen 2 vers 1 tot 18. Filippenzen 2. Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi: nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat er onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt, door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. Tot zover het woord van God. Ik mag dat woord ook verkondigen. En laten we daarna met elkaar als lied zingen, als antwoord op de verkondiging, opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. Mag ik vragen of de zonwering inderdaad een beetje naar beneden kan hier? Dat is redelijk overweldigend. Dankjewel. Gemeente van Jezus, broers en zussen in hem. Wat zijn wij mensen verschillend, hè? Dat hebben we net al even gezien in het kindermoment, met al die verschillende mokken, dat staat voor al die verschillende mensen. Ja. Iedereen heeft zijn of haar eigen interesses, allerlei hobby's en activiteiten. Werk, studie, vrije tijd, klussen, tuinieren, de dartvereniging misschien, sport, huishouden, feestjes, films, games, fotograferen. Waar houden we ons allemaal niet mee bezig? En het is voor ieder mens weer verschillend. En we zijn heel gemakkelijk druk met al die dingen waar we mee bezig zijn. En vaak is dat ook het eerste wat er aan je wordt gevraagd. Wat doe jij zoal in het leven? Waar ben je mee bezig? Maar je kunt ook de vraag stellen, wat beweegt jou in het leven? En dat is een heel ander soort vraag. En wat je doet, dat zit aan de buitenkant, dat kan iedereen misschien zien. Maar wat jou beweegt, dat zit van binnen. Dat plaatje op de dia maakt het een beetje zichtbaar, hè? Wat je doet, wat iedereen ziet, je gedrag, dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. En daaronder zit van alles, wat je bedenkt en wat je voelt. En nog dieper zitten je overtuigingen, wat jij belangrijk vindt in het leven. En het allerdiepst, waar je eigenlijke motivatie vandaan komt, hè, wat je nou echt in beweging brengt, dat komt voort uit wat je echt ten diepste beweegt, wat je het allerbelangrijkste vindt, waar je het diepst behoefte aan hebt, misschien ook wel waar je het meest bang voor bent. Daar zit je motivatie en dat is van de buitenkant niet te zien. Maar daar kun je ook naar vragen, hè? Letterlijk, jij bent zo graag aan het klussen, wat is daar voor jou zo interessant aan? Interessant, letterlijk, wat zit er van binnen? Hoe kom jij er nou toe om zoveel te klussen? Wat beweegt jou? Of met een Latijnse term dan, wat motiveert jou? Dat is precies hetzelfde woord. Wat beweegt jou, wat motiveert jou? En dan kunnen er van allerlei antwoorden komen. Bijvoorbeeld, mijn vader was al een klusser. Dat heb ik van hem geleerd. En ik vind het gewoon heel fijn om iets moois te maken, net als hij. Dan voel je wel dat dat even iets dieps is wat onder de oppervlakte vandaan komt. Maar je kan ook een heel ander antwoord krijgen. Bijvoorbeeld, ja, ik heb een hoop gedonder aan mijn hoofd en als ik aan het klussen ben, dan hoef ik even tenminste nergens over na te denken. Dat is een heel ander motief. Ja, het is wel echt interessant om dat soort antwoorden te krijgen. Vind je ook niet? Van de buitenkant ziet het er hetzelfde uit. Er wordt geklust. Maar van de binnenkant zit wat iemand persoonlijk beweegt. Soms heb je zelf ook wel eens even zo'n momentje van rust nodig om na te denken over, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Vind ik dit werk eigenlijk nog wel leuk? Of doe ik het alleen voor de centen? Is het een sleur geworden? Wat beweegt mij eigenlijk? Wat motiveert mij in mijn werk? Of gaat mijn interesse intussen stiekem een andere kant op? Beweegt zich in mij misschien iets wat een hele andere kant op wil? Nou, je snapt wel dat je 1000 verschillende verhalen krijgt als je dit aan 1000 mensen vraagt. Ieder mens is verschillend. En dat maakt gesprekken juist interessant. Wat beweegt jou eigenlijk? Wat beweegt jou om een taak in de gemeente op te pakken? En het is wel mooi om elkaar in de gemeente ook dat soort vragen te stellen. En dan ben je echt geïnteresseerd in de ander. Dat je benieuwd bent wat er in iemands hart leeft. Dat moet natuurlijk geen botte nieuwsgierigheid zijn. We hoeven niet altijd alles op tafel te gooien. Maar dan maak je wel echt contact en ben je geïnteresseerd in wat er in de ander leeft. Nou valt het mij wel op dat Paulus tegen die Filippenzen zegt dat zij één gezamenlijke interesse moeten hebben. Hé, dat is typisch. Mensen zijn toch heel verschillend. Hoe gaat dat spreekwoord ook alweer? Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het is een beetje een ouderwetse, maar zoveel hoofden, zoveel zinnen. Nou, laten we maar aannemen dat die gemeente in Filippi tientallen, misschien wel 100 mensen had. En Paulus zegt tegen al die mensen, laat in jullie de gezindheid heersen die ook in Christus Jezus was. Gezindheid, daar zit datzelfde woord zin in. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En Paulus zegt eigenlijk, zoveel hoofden, allemaal zin in hetzelfde. Hé, en of je ergens zin in hebt, dat weet iedereen, dat komt van binnen. Ga je mee naar de Efteling? Ja, daar heb ik zin in. En je wilt meteen wel opspringen en in die auto gaan zitten. Dat komt van binnen. Of, nou de Efteling, al die achtbanen echt niet. Daar heb ik helemaal geen zin in. He, dan ben je misschien bang of zo. Dan heb je weer de motivatie vanuit angst. Kan. Dat is een ander motief. He, dus waar jij voor gemotiveerd bent, dat is toch super persoonlijk. En dan zegt Paulus tegen al die gemeenteleden tegelijk: wees samen als één ziel en wees gericht op hetzelfde. Namelijk, geef aandacht in jullie aan datgene wat ook in Christus Jezus was. Eén gezamenlijke interesse, één gezamenlijke motivatie. Nou, wat moet dat dan wel zijn met al die verschillende mensen? En Paulus wist, ook al kon hij ervan getuigen dat er heel veel liefde in die gemeente was, dat daar ook niet alles koek en ei was. Iets verderop in de brief zegt hij: Euodia en Syntyche, ik dring er bij jullie op aan om eensgezind te zijn. Het ging dus niet allemaal zomaar vanzelf. En wij zijn ook niet allemaal gelijk. En jullie kunnen misschien vast ook genoeg voorbeelden geven hoe in de gemeente de liefde praktisch wordt. Maar is wat Paulus zegt toch niet heel hoog gegrepen? Wees eensgezind, één in liefde, één in streven, één van geest. Soms breekt het ons wel eens bij de vingers af. Soms wil je eigenlijk wel, maar je merkt dat de energie je ontbreekt. Of je voelt je wel eens leeg en gefrustreerd. Soms wil je zoveel dat je jezelf voorbij holt. Soms zijn er mooie momenten van echt contact, van hart tot hart. Maar soms lukt het ook niet en blijft het oppervlakkig. Dus heeft het nou zin om te luisteren naar dit soort hoge idealen? Bedenk datgene in jullie wat ook in Christus Jezus was. Dat staat er letterlijk. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En daarbij kun je heel snel het gevoel krijgen: oké, ik weet het, Jezus had lief en hij ging tot het uiterste. En ik moet ook lief hebben. En dan wordt het weer een moeten. En dan ga je het alle macht misschien een paar dingen doen. Maar dat is dan weer de buitenkant. Daarom even letterlijk, bedenk wat er in jullie is. Heb daar aandacht voor. Bedenken, dat heeft eigenlijk twee kanten. Het doelgericht naar buiten. Wees erop gericht om nederig te zijn, om lief te hebben. Maar dat heeft ook een kant naar binnen. Bedenk in u, word je er steeds bewust van wat er in je leeft. Namelijk de motivatie om lief te hebben en om dienstbaar te zijn. Ja, dat lukt inderdaad niet zonder rust. Je kunt je inderdaad 3 slagen in het rond werken, zelfs in de kerk. Dat maakt niet uit. Om maar bij jezelf weg te blijven. Om maar niet te hoeven voelen dat je eigenlijk bang bent of je wel welkom bent, zoals je bent. Omdat je geleerd hebt misschien dat je er altijd maar voor een ander moet zijn. Of wat voor gevoelens daarachter ook maar verstopt kunnen gaan. Bedenk wat er in jullie is. Die liefde, een stuk bescheidenheid, niet in de zin van jezelf onderwaarderen, maar zo dat je ook denkt aan het belang van de ander en bereid bent om te dienen. Dat je daar soms iets voor opzij kunt zetten. Dat je dus echt geïnteresseerd kunt zijn in de ander, met jouw hart van binnenuit contact wil maken met wat er bij die ander van binnen leeft. Die liefde, dat is dus iets dat van binnen komt. Dat zit in je. Die liefde, dat past kennelijk bij ons. Even een vraagje. Trap ik nu een open deur in? Ik hoop van harte dat je een ervaringsdeskundige bent in de liefde. Want liefde, je echt verbinden met een ander, 2 of meer harten die opengaan, dat is wel hoe je bedoeld bent. Maar herken je ook met mij dat die liefde in ons leven heel veel butsen en krassen oploopt? En dat de bron van de liefde soms helemaal wordt afgesloten en het hart achter muren wordt weggestopt? Herken je de trek in onze tijd dat het zo verschrikkelijk gemakkelijk is en aantrekkelijk lijkt om op jezelf te blijven? En ergens van binnen zit dan dat leven nog steeds. Die bron die wil gaan stromen, dat hart dat verlangt naar contact. Want je bent geschapen om samen te leven. Mensen zijn gemeenschapswezens. Adam en Eva waren ervoor geschapen om samen mensen te zijn. De een is er om de ander aan te vullen. Je wordt jezelf als je er kunt zijn voor een ander. En zo heeft God het gemaakt. Uit twee mensen die zich zo verbinden, kunnen nieuwe mensen geboren worden. En ouders zorgen voor hun kinderen. En die leren weer binnen die groeiende mensheid ook andere liefde hebben. Je hebt dus die groep ook nodig om zelf te groeien als mens. En als mens leer je om het welzijn van de groep te dienen. Ja, dat is echt niet meer het klimaat van onze westerse wereld. Zoveel gericht op persoonlijke vrijheden en persoonlijke consumptie. En als jouw vrijheid mijn vrijheid inperkt, dan zal ik me tegen jouw vrijheid verzetten. Hoe normaal vinden wij als christenen het eigenlijk om ons aan een groep, aan de gemeente echt te verbinden? Ik stel de vraag maar. En ik zeg er meteen bij, ook al geloof ik erin dat ik met mijn gemeente verbonden ben, ik herken die trek van het individualisme ook in mezelf. Maar we zijn geschapen als gemeenschapswezens. In Afrikaanse stammen leeft dat besef nog als vanzelfsprekend. Je hebt een stam nodig voor jouw voeding, voor je bescherming en om je in te wijden in het leven. Die stam is jouw leven en jij leeft voor de stam. Binnen die stam krijgt jouw leven betekenis. Dat is daar nog heel normaal. Een voorbeeldje tegenwoordig in ons eigen land waar je dat nog een beetje kan proeven, dat is een peloton racefietsers. Want als jij een wedstrijd moet rijden en je denkt dat ga ik hem eentje fixen, nou in je eentje bereik je helemaal niks. Je hebt elkaar nodig. Je dient de groep en de groep dient jou. Dat is het een beetje. In het Oude Testament was dat ook normaal in het leven. Het volk Israël begon met een herderstam. En dat is ook het beeld voor Gods volk eigenlijk. Gods kudde waarin elk schaap een plek heeft met God zelf als herder. Maar dat is in ons westerse leven dus iets minder vanzelfsprekend. Maar Paulus roept ons terug naar wie we echt zijn van binnen. Bedenk dat in jezelf. Dus word je er weer van bewust dat dit je natuurlijke leven is. Dat je niet handelt uit geldingsdrang of eigenwaan, dat individualisme. Maar dat je in alle bescheidenheid de ander belangrijker acht dan jezelf. En ook het belang van de ander voor ogen houdt. Dat je eensgezind bent in liefde. Dat is waarvoor je bent geschapen. Dat is je bestemming. Ik weet niet hoe u of jullie dat zien, maar ik geloof als wij die manier van leven zelf weer hadden moeten ontdekken, dan was het redelijk hopeloos geweest. Vergelijk even hoe dat eraan toe ging met Adam en Eva vlak na de zondeval. Als dat kwaad er in één keer in is geslopen, dan word je zo bang voor de ander dat je erop aangekeken wordt. Je wordt elkaars concurrent en je wordt bang voor God, je schuilt weg. En ik denk in de kern dat alles wat in ons leven verstoord raakt, dat precies die patronen ook vandaag nog de liefde belemmeren. Ik lees graag boeken van Larry Crabb. Ik weet niet of je hem kent, een Amerikaanse christen. Die heeft een prachtig boek geschreven over de Bijbel, 66 liefdesbrieven. En hij gaat eigenlijk met God op weg door elk Bijbelboek heen om te ontdekken wat God daarin tegen hem zegt. En ik vind het altijd aardig confronterend wat hij schrijft, omdat hij zo eerlijk is over alles wat er zich bij hemzelf tegen verzet om volgens Gods plan te gaan leven. En dan uit het stukje over de Filippense brief, even een citaat. Hij zegt, ik ben maar al te gemakkelijk afhankelijk van de dingen die goed gaan in mijn leven voor het ervaren van vreugde. En als dat niet zo is, als ik me soms zonder duidelijke oorzaak leeg en ellendig voel, dan word ik dwangmatig toegetrokken naar iets wat me een enkel moment van genot kan geven. Hier spreekt een hele ervaren christen, hè? Zo, dat merkt hij dus bij zichzelf. En dan laat God hem zien, hè, als je het eerst goed wil hebben voor jezelf, voor je iets kunt doen voor een ander of zo, of Gods bedoeling kunt zoeken, met dat soort eisen rechtvaardig je weigering om lief te hebben, zolang als je jezelf niet geliefd voelt. Dus ik wil eerst zelf, en dan pas. En als je dat gaat erkennen bij jezelf, zegt Larry Crabb dan, dan ga je naar Christus verlangen op zijn voorwaarden. En dat zal ruimte maken voor bevrijding en dankbaarheid voor een onbegrijpelijke genade. En dan proeft Larry Crabb in die Filippenzenbrief dat God hem de smalle weg opdringt naar het leven. Naar echte vreugde binnen een gemeenschap van mensen die helemaal door God in beslag genomen worden. Hè, waar we om hebben gevraagd met al ons zingen aan het begin van de dienst. Naar echte vreugde binnen een gemeenschap van mensen die helemaal door God in beslag worden genomen. Die zich diep met elkaar verbonden weten en zich helemaal geven. Een gemeenschap, zegt hij, die wel een beetje op u lijkt. Hè, zoals God in zichzelf in die verbinding leeft van liefde tussen drie personen. Nou, tot zover Larry Crabb. Hoe moet dat nu, hè? Mensen die van zichzelf zo gemakkelijk genoeg hebben aan hun eigen ikgerichte interesses, of gemakkelijk ontmoedigd raken, enzovoort. Dat die als groep een soort liefdevolle band ontwikkelen, die lijkt op de band, liefdesband in God zelf. Nou, ik zei al, als wij dat zelf hadden moeten ontdekken, dan was het denk ik een redelijk hopeloos verhaal geweest. Paulus erkent dat zelf ook als persoon in Romeinen 7. Altijd als ik iets goeds wil doen, is het kwaad er ook weer bij. Wie zal me nou redden van dit doodse bestaan? En dan zegt hij, er is redding, God zij dank, door Jezus Christus. Dat is voor Paulus ook de weg geweest. Via Christus. Eerst was hij trots op zichzelf en tegelijk vol haat tegen de christenen. Trots zelfs tegenover God. Maar door Jezus is hij nederig geworden. Alles waar hij vroeger trots op was, is nu voor hem vuilnis. En voor hem geldt alleen maar, zegt hij in deze brief, ik wil Christus kennen. Hij is mijn leven. En dan vind ik het mooi dat je dat ook merkt in hoe hij die Filippenzen aanspreekt. Niet uit de hoogte, maar nederig. Alsof hij ook van hen iets nodig heeft. Maak mij volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Zo persoonlijk voelt Paulus zich betrokken bij die gemeente. Want zij delen in dezelfde genade waar Paulus van leeft. En hij is heel bemoedigend. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Dat is heel bemoedigend. Er is dus al lang iets veranderd in die Filippenzen. En dat raakt Paulus aan. Christus is in hen een goed werk begonnen, zegt hij in hoofdstuk 1. De liefde is bij hen aan het groeien. En dat gunt hij de Filippenzen ook. Daarom dus niet allerlei uiterlijke opdrachten. Ga nou eens een keer dit doen, ga nou eens een keer dat doen. Maar een vraag om zich binnen bezig te houden, te blijven houden met hun innerlijke motivatie. Ja, het is haalbaar om zo te leven achter Jezus aan. Heb aandacht voor datgene in jullie wat ook in Christus Jezus was. Gelukkig, we mogen achter Jezus aan. We mogen dat van hem leren. Kijk maar naar de weg die Jezus ging. Die zich met totale overgave aan mensen heeft verbonden. Dat bracht voor hem lijden met zich mee, zelfs de dood aan het kruis. Gods zoon, zo nederig, als een slaaf, dienstbaar, voeten wassen. Wat bewoog hem eigenlijk? Wat motiveerde hem van binnen? Wat was dat dan in Christus? Dit was dus in hem, om die nederige weg te gaan. Gods zoon was eerst bij God in zijn heerlijke toestand. Maar hij heeft zich vernederd en is aan een mens gelijk geworden. Om hem met zijn hele leven te dienen, met al zijn liefde. Dat hoort dus bij wie God is. Hoe God is. Bij Gods manier van liefhebben. Dat hij zich niet te hoog verheven vindt voor zijn schepsels op aarde, maar bij hen aanwezig wil zijn. Dat hij mens wilde worden als zij om hen te dienen. God die mensen dient. Zo ziet Gods liefde eruit. Ja, zelfs als dat uitloopt op de dood aan het kruis. Christus Jezus wilde dit. Want dit was in God. Dit bewoog hem. Dat is wat de Bijbel Gods barmhartigheid noemt. Hij was gehoorzaam aan de diepste wil van God. Het liefdevolle verlangen om zijn schepselen te redden van eenzaamheid, van angst, van trots, van wantrouwen, van pijn. Van een bestaan waarin die bron van leven die je met je meedraagt voorgoed verstopt zou blijven en nooit meer zou gaan stromen. Hij liet in zijn leven en sterven zien, ik ben bij je en ik heb je lief. Onvoorwaardelijk met een totale overgave, hoe jouw leven er ook uitziet. Als je door die nederige liefde van Christus getroost wordt en bemoedigd, als dat je hart binnencijpelt, als dat langzamerhand doordringt in je ziel en je durft te openen voor die liefde, bedenk dat dan. Geef daar met elkaar aandacht aan. Want dit is ook de kern van jouw mens zijn. Zoals Jezus heeft geleefd, dat is ook in jou, in jullie. Wees erop gericht ook die weg te gaan naar elkaar toe. En dan kun je in de gemeente ontvangen wat je nodig hebt als je leert om je te laten dienen in wat jij nodig hebt. En kun je zelf die houding aannemen naar een ander. Broers en zussen, laat het geen moeten zijn, maar laat de woorden en geest van Jezus in je hart werken. En laat het hier een oefenplaats zijn waarin merkbaar is dat wij Jezus kennen in zijn liefde en achter hem aan willen gaan. Gehoorzaam aan het gebod dat hij geeft. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Nederig, omdat je Jezus hebt leren kennen die jou zo nederig heeft gediend. Barmhartig, omdat zijn liefde in jou leeft, die niet alleen op eigen belang is gericht, maar ook op dat van de ander. Dit is wat je eigenlijk het diepste wilt. Je wilt niet alleen maar met rust gelaten worden. Je wilt niet alleen maar je eigen ding doen. Je wilt niet solo je geest vol laten lopen met allerlei beelden. Je wilt meer dan trots zijn op je eigen successen. Je bent geschapen om in verbinding met anderen te leven. Je bent toegerust met een hart dat kan liefhebben. Broers en zussen, dit is geen hobby van enkelingen. Dit is voor ons allemaal. Liefhebben in je eentje gaat ook een beetje lastig. Daar hebben we elkaar voor nodig. En de liefde van de Heere God. Laten wij dat bedenken in de gemeente bij alles wat we doen. Wat motiveert mij eigenlijk? Datgene wat in mij is, wat ook in Christus Jezus is. De drive om in liefde jezelf klein genoeg te maken om de ander te kunnen dienen. Laat dat steeds de kern zijn waar we elkaar zoeken en vinden. Eén van ziel, één in streven. En dan hoeven we helemaal geen eenheidsworst te zijn. En misschien zeg je wel, ik ben ook gewoon heel graag op mezelf. Oké, je gaat ook niet op in de groep. Je mag jezelf worden in de groep. Iedereen heeft tijd nodig om tot rust te komen, om alleen te zijn, om geconcentreerd te zijn op je eigen dingen. Maar ontdek ook de kant van het samen. Door nederig anderen te dienen, door je met anderen te verbinden, komt de ander tot zijn recht en kom jij ook tot je bestemming. Laat het geen moeten worden. Bedenk wat in Christus Jezus was. Die motivatie is er ook in ons. Dat belooft Jezus ons. Als je naar mij komt, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Nou, als je het over motivatie hebt. Of zoals met een tekst van Mirjam Kassen. Je kunt werkelijk dienstbaar zijn en je klein maken voor de ander. Als je diep beseft hoe groot en waardevol je bent in Gods liefdevolle ogen. Kijk maar hoe God het vandaag in de gemeente laat zien. In alles wat mensen inzetten. Dienstbaar aan elkaar, dienstbaar in deze kerkdienst. De geest geeft gaven, de motivatie komt van binnen. Het is fijn om te dienen en Christus gaat ons daarin voor. Hij is onder ons met zijn liefde. Hij geeft het ons, hij leert het ons. Laten we geïnteresseerd zijn in wat de ander beweegt. Let er bij jezelf op. Laten we eerlijk zijn over alles wat de stroom van liefde tegenhoudt. Laten we dienstbaar op elkaar gericht zijn en op het koninkrijk van God. Dan kan de liefde stromen. Amen.
Mm-hmm.